Welkom bij de podcast Mama Laat Los. Een podcast waarin wij onze verhalen delen in het moederschap met pubers. En we hopen jou als luisteraar hiermee herkenning en inspiratie te kunnen bieden. Alvast heel veel luisterplezier toegewenst. Welkom. We zijn bij de 9e aflevering van onze podcast aanbeland. En we zitten natuurlijk weer samen. Alessandra en ik.
Ja, gezellig.
Inderdaad, gezellig. Met een wat langere aanloop weer vandaag. Maar we zijn er weer. En we zouden het vandaag... wilden we het even wat anders gaan aanpakken.
Ja, we wilden eigenlijk eens hebben over hoe kijk je naar je kind. En hoe kan je je kind... Wat helpt je erbij om op een andere manier naar je kind. Maar ook naar jezelf te kijken.
Inderdaad. Het is best wel leuk, ook wel spannend, want normaal vertellen we natuurlijk heel veel over onze ervaringen. En die zullen natuurlijk nu ook wel aan de orde komen. Maar nu inderdaad ook even op een andere manier kijken met hulpmiddelen die er zijn. Vooral het gebied van coaching, waar natuurlijk heel veel op dat vlak is. Maar daar weet Alexandra veel meer van. Ik dus eigenlijk helemaal niet. Dus misschien is het leuk om te beginnen van hoe wij samen... Eigenlijk ernaar kijken, want dat doen we wel allebei op een andere manier. Mm-hmm. Want wat wij merken ook in onze gesprekken, daar kom ik vaak achter, is dat ik heel erg in het nu zit. Dus dat ik wel nadenk hoe mijn kind bijvoorbeeld in elkaar zit, en wat voor karakter het heeft, en wat voor eigenschappen en hoe het reageert op bepaalde situaties. En in de gesprekken met jou kom ik er altijd weer achter dat jij daar altijd weer een stap verder in zet. Dat je dus, wat ik dan merk is dat je een stapje naar achter zet. Mm-hmm. En beschouwend zeg maar bekijkt. En aan de hand van de dingen die jij hebt opgedaan de afgelopen jaren. Dat je er natuurlijk heel erg in hebt verdiept.
Ja, klopt.
Dat je er dus op andere manieren er naar kijkt. Mm-hmm. En... ik ben heel erg benieuwd, heb jij dat altijd al gehad? Of is dat op een bepaald moment gekomen?
Nee, dat heb ik zeker niet altijd gehad. Ik ben me er eigenlijk heel bewust van geworden. In eerste instantie toen ik over de term hooggevoeligheid hoorde. Toen ik daar over las, toen dacht ik echt van... Oh, vooral naar mijn zoon toe.
Dat
je gevoeliger bent voor prikkels om je heen. Mm-hmm. He, dus misschien geluiden, beelden. Dus als jij bijvoorbeeld in de klas zit en je zit in het midden van de klas, dan kan je heel onrustig worden. Dat je heel veel binnenkrijgt, om het zo maar te zeggen. Dus dan is een plek in de klas kan heel bepalend zijn van hoe het kind zich gedraagt. Mm-hmm. Dan kan het best zijn dat je het beter voor in de klas kan zitten om minder prikkels te hebben, waardoor het kind beter kan concentreren. Dus door daar bewust van te worden, kan je ook bijvoorbeeld het gesprek met je kind aangaan.
En had jij daar dan al eerder van gehoord?
Nee, helemaal niet.
Oké. Okay.
En ook naar mezelf toe dacht ik van, dat herken ik wel. Als ik bij heel veel mensen ben, dat ik echt ook even soms geen raad wist van hoe moet ik hiermee omgaan. Dat er zoveel binnenkomt aan informatie. Maar goed, dat hooggevoeligheid, dat was even... Een thema en daar had ik over gelezen. En je hebt natuurlijk heel snel de neiging om dan te denken... Oké, ik ben hooggevoelig en dan zet je jezelf in zo'n hokje. Hè?
Ja.
Nou, daar hou ik helemaal niet van.
Nee.
Maar door er bewust van te zijn, kan je ook de kwaliteiten ervan zien. En kan je het dus voor je laten werken in plaats van tegen je. En op het moment dat je er helemaal niet bewust van bent... Dan zit je erin, zeg maar, in die drukte. En je weet helemaal niet wat er gebeurt. Maar doordat je nu weet van oké, als ik dus... in een drukke omgeving zit, dan zijn er meer prikkels en dat doet iets met mij. Dus dan heb je meer een keuze van hoe je ermee omgaat, in plaats van dat je helemaal niet weet wat er met jezelf gebeurt.
Ja.
Snap je?
Ja.
En later eigenlijk, toen ik de opleiding gezinskindercoaching ging doen.
En waarom ben je die gaan doen?
Ik hoorde van iemand anders die opleiding had gedaan en die was er heel enthousiast over. En toen dacht ik, gezin... Kinderen en gezin, dat is heel toepasbaar. Ja, heb ik dagelijks mee te maken. En tijdens die opleiding werd er ook gebruik gemaakt van een model, het Enneagram. Dat misschien heb je er nog niet van gehoord, luisteraar, ik weet het niet. Maar dat is een heel oud model. Een cirkel met daarin een, een driehoek en een hexagram. En dan staan er negen punten eigenlijk.
Ja.
Negen verschillende types,
ja.
Persoonlijkheden. En,
okay, ja.
Ja, en eigenlijk heb je de neiging om zeg maar het grootste deel van de tijd door de bril van één van die persoonlijkheden te kijken.
Ja.
Om maar bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Je hebt bijvoorbeeld de perfectionist. Ik zal ze trouwens allemaal even opnoemen. Je hebt de perfectionist, de helper, de winnaar, de romanticus, de waarnemer, de loyalist, de avonturier, de baas en de middelaar. Dus dat zijn negen verschillende persoonlijkheden.
Mm-hmm.
Nou is het niet zo dat jij gelijk in dat vakje geduwd wordt. Het is eigenlijk andersom. Het is helpt je om te zien, oké, ik heb me vastgezet zeg maar in dat vakje.
Mm-hmm.
Wat kan ik doen om daar uit te komen? En dat ik meerdere brillen op kan zetten. Dus niet alleen maar de bril bijvoorbeeld van die perfectionist.
Mm-hmm.
Maar ook eens de bril van de romanticus, of van de avonturier, of van de helper, of van de middelaar. Om zo een bredere kijk op de wereld te hebben, in plaats van alleen maar vanuit die bril.
Oké, want ik kan me ook voorstellen, maar dan moet je maar meteen corrigeren als het niet zo is, dat het iets is dat je al deze elementen wel in je hebt.
Ja.
Dus dat je ook een romanticus bent, je bent een bemiddelaar en je bent soms ook wel eens de baas.
Klopt.
Maar als je jezelf identificeert met bijvoorbeeld in mijn geval denk ik altijd de bemiddelaar.
Ja.
Dus ik dacht eigenlijk eerst dat dit je dan zou helpen om juist
Zeker.
Die andere kenmerken van jezelf te versterken en ook te ontwikkelen. En daar ook mee te doen, zodat je beter in balans komt.
Ja, zeker. Ja,
oh,
dat
ja.
je daar
okay.
bewust van wordt van, ik kan ook naar andere brillen grijpen om meer in balans te komen. Maar omdat je vaak alleen die ene bril opzet.
Ja.
Even voor mezelf sprekende, ik zet vaak de bril van de helper op.
Mm-hmm, mm-hmm.
En door je daar bewust van te zijn dat je dat eigenlijk altijd aan het doen bent.
Ja.
Kan je er ook voor kiezen om eens een keer niet die bril op te zetten, zeg maar. Om eens een keer anders te handelen en niet altijd vanuit die helpende rol. En dat verbreedt gewoon je mogelijkheden, zeg maar. Vaak word je zo in die rol gezet, dat je er helemaal niet bewust van bent. Maar door te zien welke andere rollen er zijn en welke andere mogelijkheden, op welke moment je naar andere manieren kan grijpen, zeg
mm-hmm.
maar,
mm-hmm.
kan je ervoor kiezen.
Ja.
In plaats van dat je automatisch in die rol stapt.
Je kan deze dus gebruiken, zo'n... de naam.
En een jargon.
Die kun je gebruiken voor jezelf, maar het kan ook om te helpen duiden hoe iemand anders dan in elkaar
zit. Ja, ja.
Oké.
Maar wat ik moeilijk vond, is dat het moeilijk te duiden is, vooral bij de kinderen, tot wat voor een type ze behoren.
Ja.
En toen kwam eigenlijk een jaar geleden kwam er Human Design voorbij.
Mm-hmm.
En dat is een systeem. En dat is gebaseerd op weer verschillende systemen, zoals de Oosterse en de Westerse astrologie,
mm-hmm.
De Kabbalah, de I Ching, de chakras zit ook daarin verweven, kwantumfysica in, sterrenkunde, nou, in ieder geval een combinatie met heel veel dingetjes bij elkaar.
Mm-hmm.
En dan kan je door middel van je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats, kan je een chart opvragen. En in die chart staat dus heel veel van jou vermeld. Bijvoorbeeld je kwaliteiten, hoe jouw energie is, persoonlijkheid. Daar zit heel veel in.
Mm-hmm.
En doordat ik dan beter kon duiden van door middel van dat het natuurlijk heel concreet geboortedatum en plaats is, kon je dat invoeren en kwam er heel duidelijk uit van... Die is dat type.
Ja, ja. En dan weer wat je aangeeft, dat is niet om iemand in een hokje te plaatsen, om je kind in een hokje te plaatsen,
mm-hmm.
maar om beter te begrijpen hoe iemand in elkaar zit, of waar iemand voor staat, of hoe de hand, waarom iemand doet wat hij doet, waar dat vandaan komt.
Zeker. En ook om te zien van nou, wat zit er nou, wat zijn nou iemands kwaliteiten? Soms, ja. wij denken heel vaak van nou, ja, de standaard kwaliteiten die op het cv worden gezet.
Ja.
Maar er zijn nog zoveel meer kwaliteiten.
Ja.
En door dus te weten door middel van het human design wat iemand allemaal in zich heeft, kan je ook vragen gaan stellen om dan een voorbeeld te geven. Mijn oudste zoon, die is dan een manifester. Je hebt 5 verschillende soorten energietypes.
Mm-hmm.
En de manifester is een heel aanwezige energie. En dan die zijn eigenlijk, dat worden ook wel de initiatiefnemers, mm-hmm. zeg maar, van de samenleving genoemd. Dus zij zijn heel goed in het zaadje planten en dan het volgende te doen. En dan heb je de manifester. Mm-hmm. Dat is weer een ander type. Dat zijn eigenlijk degene die de werkers, die gaan dat zaadje erin onderhouden en die zorgen dat het tot bloei komt.
Ja.
En dan heb je ook nog de manifesting generator, een beetje een combinatie van die manifester en die generator. Dan heb je nog de projector, die heeft geen eigen energie, maar die kunnen het geheel overzien. Dus die zijn heel goed om aan te voelen van wat iemand nodig heeft. Dus dat zijn goede adviseurs, goede coaches. En dan heb je ook nog de reflectors. En dat zijn mensen die... Dat zijn eigenlijk de echte barometers in het gezin. Als je even naar het gezin kijkt. Die voelen echt van, oké, wat speelt er? Is er bijvoorbeeld verdriet? Dan voelt die persoon echt dat er verdriet is. Of is er plezier? Dan voelen ze dat heel goed aan. Maar goed, dus even terugkomende op mijn zoon. Die is dus een manifester. Dat is procentueel gezien 7% van de bevolking. Mm-hmm. Dus dat is niet zo heel veel. En hij is dus heel goed in die initiatieven. We denken dat we allemaal heel goed zijn in initiatieven. Of
initiatief
nemen. Of iets te bedenken, iets nieuws.
Ja.
Hè? Iets helemaal nieuws wat er nog niet is, dat te bedenken.
Ja.
En dat... in de wereld te zetten. Nou, dus dat gaf ik bij hem ook aan. Ik zei van, herken jij dat? En toen zei hij, ja, ik ben eigenlijk altijd bij mijn vrienden wel degene die met de ideeën komt.
Ja.
En toen zei ik van, ja, dat is ook echt iets wat bij jou hoort. En door dat dan zeg maar ook te benoemen, kan hij dat ook zelf steeds meer zien.
Ja.
Dat was ik anders natuurlijk, dat was ik daar nooit achter gekomen.
Nee, precies. Ja, dus in die zin helpt het je om... je kunt natuurlijk dan ook door dingen te zien, te herkennen en onder woorden te brengen en
zeker
te stimuleren, zeg maar.
Ja.
Ja. Of en, te bevestigen. En,
ja, maar ja. Ook bijvoorbeeld mijn man en ik zijn allebei dus energiek. We hebben heel veel energie.
Ja.
Dat blijkt dus uit dat systeem. En wij kunnen gewoon 9 of 8 uur per dag werken. En dan slapen en dan kunnen we de volgende dag weer tegenaan. Maar net zoals de kinderen, die hebben dat dus niet. Die hebben af en toe echt even die time-out nodig.
Ja.
Die kan je niet continu aan het werk zetten. Nou, ik was daar eigenlijk wel, geneigd. Kom op, je zit nu stil. Ga even dit doen. Ga even dat doen. Dus nu te zien dat zij dus niet de werkers, zeg maar, echt zijn om continu actief bezig te zijn, kan je daar anders mee omgaan. En dat is natuurlijk wel...
Ja, dat geeft veel inzicht.
Dat geeft zeker veel inzicht.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vraag mij dan wel meteen een soort van af van... Goh, als ik het zo hoor, hè, dan klinkt dat heel anders. Natuurlijk zoals ik het...
Mm-hmm.
Ik ben natuurlijk... Ik doe dit niet. Mm-hmm. En ik vind het heel interessant. Ik zie natuurlijk ook wel dingen bij de kinderen. Maar dan weet ik natuurlijk... Ik gebruik natuurlijk niet deze thematieken en beschrijvingen. En bij mij is het natuurlijk gewoon wat meer van wat ik zie en wat ik observeer. En daar geef ik aan van, ik merk van, ik ben wel een harde werker. Of ik kom op tijd, ik ben wel heel erg verantwoordelijk. Mm-hmm. En dat je op die manier dingen benoemt.
Ja.
De dingen die jij benoemt liggen natuurlijk wel op een wat betekenisvoller vlak of zo. He, dus als je, wat jij zegt, goh, ik merk dat jij iemand bent die het initiatief neemt.
Mm-hmm.
En zo zijn er natuurlijk nog andere elementen. Die zijn natuurlijk op een ander vlak dan de dagelijkse dingen die je observeert.
Ja.
He, dat je kan zeggen dat iemand verantwoordelijk is omdat iemand op tijd komt op zijn werk. Mm-hmm. Ga jij eigenlijk wat meer de diepte in of wat meer gewoon echt de persoonlijkheid zonder dat je dat op een bepaald voorbeeld per se hoeft te plakken? Het gaat echt om de persoonlijkheid eigenlijk die je dan benoemt.
Ja.
Maar het is zo hoor ik het een beetje.
Ja, maar het is ook nog. Ja, het gaat zoveel dieper.
Nog verder dan.
Ja, maar het heeft ook. Je zou eigenlijk eens een kijkje kunnen nemen hoe zo'n chart eruit ziet. Mm-hmm. Het geeft ook aan van wat er tussen personen onderling gebeurt. Ja. Hè? Soms voel je je aangetrokken tot iemand en soms voel je afgestoten. Ja. Nou, dat model verklaart dat.
Dat ook wel, ja.
Ja, en soms. Is het samen zijn met iemand helpt bijvoorbeeld om iets dat je in één keer iets wel kan, weet je, dat je een soort van team, dat je elkaar versterkt inderdaad. En dat is ook super gaaf om te zien wat er dan in het gezin dat je denkt, oh ja, maar nu snap ik dat bijvoorbeeld met ik heb bijvoorbeeld mijn emotiestukjes dat is gekleurd. Dat betekent dat ik dus continu energie heb in dat emotiegebeuren. Ja, dat jij je emoties voelt, zeg maar.
In contact met je emoties.
Ja, die energie is er continu.
Ja,
maar op het moment dat jij dat niet hebt, dus dan betekent dat je dat vakje niet ingekleurd hebt, dan ben je een beetje, dan heb je die energie, dus daar niet continu energie. Nee. Dus dan ben je afhankelijk van met wie je samen bent, of dat die.
Of dat gevuld wordt.
Inderdaad,
of niet.
Ja.
Okay.
Nou, mijn oudste zoon en ik hebben dat allebei gevuld. Dus we hebben daar toegang toe. Dus we kunnen ook soms best wel. Nou, hebben we emoties naar elkaar toe. Ja. Maar dat is oké voor ons. Dat zijn wij gewend. Wij zijn daar.
Vertrouwd mee.
Vertrouwd, ja. Maar bijvoorbeeld, mijn man, die heeft dat helemaal niet. En toen ik daar nog helemaal geen weet van had. Ik zag dan dat hij zei van, nou, doe nou eens rustig. En hij werd er ongemakkelijk van. Mm-hmm, mm-hmm. Terwijl ik had zoiets van, nou, er is helemaal niets aan de hand. Nee. We hebben gewoon eventjes, we praten met elkaar. Ja, er komen wat emoties bij. Maar er is helemaal niets. Shocking of zo. Maar ik merkte aan mijn man dat hij dus wat ongemakkelijker bij werd. Ja. In ieder geval, toen ik dat zag, van voor hem komt, omdat dat dus open is, komt het dus heel hard binnen. Als je dan twee mensen die dus dat gekleurd hebben, dat emotionele gebied. Ja, hij weet zich daar geen raad mee. Dus zijn manier om daarmee om te gaan. Oh, stop, hou nou eens op. Ja. En dat is niet de bedoeling. Maar door daar dus inzicht in te hebben, dan kan je vertellen. Ja, dat is ook logisch. Voor jou is dat moeilijk. Je weet niet zo goed hoe je daar, wat die emoties, daar heb jij niet echt toegang tot.
Nee.
Hoe je daar dan mee om moet gaan. Dat is ongemakkelijk voor jou.
Ja.
Dus dat geeft.
Begrijp je ook.
Je kan inderdaad meer begrip voor elkaar hebben.
Ja.
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 Dus dat.
Dat
is heel fijn. En ook om te weten dat ik dus heel veel impact heb met mijn emoties. Als iemand als dat open heeft en ik ben bijvoorbeeld boos, mm-hmm. Dan voelt die ander dat. Die dat dus niet ingekleurd heeft. Dus ik mag me dan er bewust van zijn dat ik heel veel impact kan hebben op de hele setting, zeg maar. Dus op het moment dat ik echt niet lekker in mijn vel zit en ik ga naar een feestje, kan dat echt wel de stemming zetten.
Ja,
door daar bewust van te zijn.
Het is niet leuk, maar ik probeer ervoor te zien hoe dat er dan uitziet. Dat je dan binnenkomt en dat.
Ja, maar ik weet niet of jij dat herkent, want jij hebt ook een gekleurd emotioneel centrum. Herken jij dat? Dat jij dat af en toe bewerkstelligt? Dat jij die stemming zet?
Ja. Nou ja, maar dan denk ik, hoop ik, dat het wel altijd meer in de positieve zin is. Zou je bedoelen?
Ja, natuurlijk, dat hoop ik ook. Maar soms is dat. Ja, maar soms is dat dus niet het geval. Wil je dan niet? Maar soms is daar natuurlijk geen ontkomen aan. Als jij je gewoon echt verdrietig voelt. Ja, dan kan je ook zeggen van, nou, ik ga niet. Of, maar dat je weet dus dat je dat.
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, het hangt een beetje van. Het is. Maar meestal kan je wel, als je weet waar je naartoe gaat, dan weet je natuurlijk een beetje wat voor mensen er zijn. En dan lukt het je vaak wel om je toch daar overheen te zetten of zo. op het moment dat dat...
Mentaal. Maar het gaat allemaal onbewust. Ja. Dit is vooral natuurlijk...
Ja, dat onbewuste. Ja, ik vond wel een moeilijke vraag. Ik kan me niet herinneren dat ik heel verdrietig of inderdaad chagrijnig of boos naar een feestje ga. Weet je, ook al zet ik me mentaal die knop om dat andere mensen dat dan niet... Tenminste, dat de bedoeling is, dat mensen dat dan niet merken. Dat is dan de bedoeling. Mm-hmm. Lastig. Ja, lastig. Ik weet het niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, misschien omdat je dat je daar niet bewust van. Als je dat weet, dat je dat in één keer gaat zien. Dat je, ik merk wel als ik verdrietig ben, dat de rest het dan... Ja.
Wel merkt eigenlijk.
Ja, we merken het wel.
Weet je dat ik dat wel mooi vind? Dat ik het moeilijker heb met mensen die zeg maar een masker opzetten of die... Want je weet inderdaad, je vangt een bepaalde vibe op dan van iemand. Je denkt, die zit niet lekker in zijn vel. En je kan er niet precies pinpointen wat er dan aan de hand is, maar je weet dat er iets aan de hand is. Dus ik vind het altijd mooier als ik het kan zien aan mensen.
Ja.
Dat je dan kan vragen wat er is en dat je dat er dan over hebt. Dat vind ik beter inderdaad dan dat je dat iemand net doet of er niets aan de hand is. En dat je ondertussen dan toch wel een beetje voelt dat het niet helemaal...
Ja.
Dat het niet helemaal klopt. Ja. Want dan ga je natuurlijk van alles afvragen.
Dan ga je het zelf invullen.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja,
dat wel. Maar
ja, dat is ook waarom ik toch probeer ook altijd wel in huis te vertellen. Als ik bijvoorbeeld verdrietig ben, hè, dan zeg ik ook van waarom. Of als ik boos ben, probeer ik dat wel te vertellen. Ja. En niet een beetje te negeren. Want ik denk dat je toch heel veel voelt. En dan ga je het inderdaad als kind zijn bijvoorbeeld. Ga je zelf het verhaal erop plakken. Terwijl dat misschien helemaal niet een helpend verhaal. Inderdaad. Het zou veel meer geruststelling geven. Op het moment dat je van mama weet. Van, oh, ze is daar en daar verdrietig. Om, dan kan een kind het ook loslaten.
Nee, kinderen hebben echt snel de neiging. Ja. Ik heb het zelf ook wel gemerkt. Kinderen hebben echt snel de neiging om het op hunzelf te betrekken.
Ja.
Dus ik vind het ook altijd prettig om het dan wel gewoon te vertellen. Als er iets niet lekker zit.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel weer jammer dat als ik het dan vertel, dat er niet echt veel respons komt. Niet zo van, oh wat vervelend, oh mama zal ik dan dit en dit en dit doen? Dat is het niet.
Nee.
Dan kijken ze ook wel van, waarom vertel je dit precies aan mij?
En dat kan dan best wel sowieso zijn, dat... dat ze niet weten hoe ze met emoties van jou om moeten gaan.
Nee, dat denk ik ook. Maar het lijkt mij ook wel... Maar het lijkt mij ook wel lastig. Het lijkt mij ook wel lastig. Want je moeder is... Je moeder, je wordt natuurlijk niet geacht om iets van emoties voor je moeder op te vangen. Dat zou ik ook niet willen. Dat is natuurlijk ook niet gezond. Dus dat is ook wel altijd het dubbele. Heb je niet soms dat je... Ik kan me soms ook wel een beetje schuldig voelen als ik dan iets vertel. En denk ik, wat kan dat kind ermee? Ik vertel nu al wat. Maar het kind kan er eigenlijk natuurlijk niks mee. Dat ik me nu... dat ik moe ben. Of dat ik een beetje een rotdag heb gehad.
Mm-hmm.
Vind ik het soms ook wel weer lastig.
Dus dan verwacht je misschien wel...
Nou, dat is dus moeilijk. Kijk, ik denk... Precies hè, wat jij vertelde, vind ik het heel handig om... handig, het lijkt me gewoon goed om te zeggen van... Nou, weet je, ik ben gewoon echt een beetje moe. Ik ben een beetje chagrijnig. Laat me maar even met rust. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En dan inderdaad, dat vind ik dan ook wel niet zo moeilijk. Dan mag je eigenlijk niks verwachten, want je hebt het gezegd. Maar toch vind ik het toch wel jammer als er gewoon een wenkbrauw wordt opgetrokken. En dat de...
Ja.
Dat de reactie is die je dan krijgt.
Ja.
En dat is dan het moeilijke daar dan wel weer aan.
En ja, dus je hebt eigenlijk iets nodig en dat krijg je niet. Je zou het dus graag willen. Dus
ergens wel natuurlijk.
Ja. Ja, zelf herken ik dat ook. Want soms kan ik heel weer verdrietig zijn. En wat ons wel geholpen heeft, is om daarna te praten. En dat ik dan voor mezelf ook eens eventjes ging voelen van... Nou, wat had ik nou eigenlijk nodig? Wat had je voor mij kunnen doen? Hoe had je er voor mij kunnen zijn? En dat hij dat dan... soms heb je ook de behoefte om juist eventjes alleen gelaten te worden. Mm-hmm. Hè? Soms heb je behoefte aan een knuffel. Maar is dat op dat moment zelf, is dat moeilijk om dat te...
Om daarnaar te vragen. En hoe zie jij dat dan? Want ik loop hier eigenlijk altijd... Hier loop ik zeg maar dan op vast, zeg maar. Want wat ik dan mooi vind, is wat jij aangeeft... En dat is ook zo, het is heel, heel belangrijk om de ander te begrijpen. Ja. En dat je daarin kan meevoelen. En dat je kan denken van oké, als het gaat om emoties. Dat, mm-hmm. Inderdaad, het is vaak natuurlijk tussen een man en een vrouw. Is het soms moeilijk of om bij de emoties van de man te komen. Of nou, neem het dan maar op. Maar dat je dan dat wel begrijpt. Je begrijpt waar het vandaan komt. Je weet hoe iemand in elkaar zit. Dus dat is dan wat je begrijpt.
Mm-hmm.
Wat soms merkbaar is, is dat de ander denkt mooi. Ze begrijpt me.
Ja.
En dat daar het probleem is opgelost. Terwijl ik probeer, zeg maar, die verbinding te leggen en ik wil de andere persoon begrijpen.
Mm-hmm.
En dan voelt het soms dat ik, zeg maar, met lege handen kom te staan. Dat ik een soort handreiking heb gedaan, dat ik iemand begrijp.
Mm-hmm.
En dat de ander dan denkt, mooi, ze begrijpt me. Dus ik hoef er verder niks meer mee.
En wat verwacht je dan van die ander?
Ja, en dan verwacht ik, want daar gaat het dus mis, denk ik. Omdat ik dat zie als dat ik een handreiking doe, dat ik die persoon begrijp. Maar ja, dat ik natuurlijk hoop dat die ander ook een stap naar mij toe zet. En aan kan geven dat ze mij ook begrijpen. En dat gebeurt er heel vaak niet in dat soort relaties. Die vinden het gewoon fijn. Oh, Nathalie, fijn. Die begrijpt mij.
Mm-hmm.
En daar is dan de kous mee af.
Ja.
En eigenlijk vind ik dat dan een vervelend moment, omdat die andere persoon dan denkt dat die gelijk heeft. Terwijl, tuurlijk, daar zitten zeker altijd punten in van gelijk. Maar ja, wat dan met waar ik tegenaan liep? Dat wordt dan niet erkend.
Dat voel jij zo?
Ja, dat voel ik dan zo. En dan denk ik van, goh, ja, fijn.
En is dat dan zo?
Nou ja, dat spreek je dan niet uit. Ja, want dan komt er natuurlijk een teleurstelling bij mij. Ja. En dan stop ik ik ermee. En dan denk ik, oké. En dan lik ik mijn wonden. En dan gaan we daarna gewoon dezelfde voet verder. Terwijl die andere dan denkt, mooi. Ja. Zij heeft me begrepen. Dus het is klaar.
Ja. Dat is voor die ander dan voldoende. En voor jou is het niet voldoende.
Nee.
Dus eigenlijk jij verwacht iets. Terwijl die ander die is daar helemaal niet van op de hoogte.
Nee, en ik kijk, nu ik met jou over praat, want dan komt bij mij het besef even los van die methodes of die schema's die er zijn. Mm-hmm. Dan denk ik van, eigenlijk moet ik dan in zo'n gesprek zeggen, we begrijpen elkaar niet.
Ja.
Ik vind, dit komt zo bij mij over.
Mm-hmm.
Hoe komt dat bij jou over? En dat, dan is het natuurlijk duidelijker in dat gesprek dat ik ook iets, dat bij mij ook iets dwars zit.
Ja.
En maar zo ga ik er dus nooit in, omdat ik dan zo op die verbinding zit, dat ik zo die ander bij me wil houden,
mm-hmm.
dat ik dat dus niet zeg in zo'n gesprek.
Dus dat zou je kunnen doen.
Dus dat zou ik kunnen doen.
Ja, die ander is er helemaal niet van op de hoogte. Nee, dat jij iets terugverwacht.
Klopt,
dat je iets.
Klopt. En dat vind ik het moeilijkste wat er is, want dat met die verwachtingen.
Mm-hmm. Ja, en die creëer je zelf in je hoofd. Ja, en die ander is daar totaal niet van bewust. En door je eigen verwachtingen uit te spreken.
Inderdaad, heb je dat. Want
weet die ander ook een beetje welke richting jij op wilt?
Kijk, ik kom erop omdat ik het mooi vind wat je net uitlegt van die enneagram en human design. Dat je dus heel erg begrijpt wie jij zelf bent. Hè? En je begrijpt, je leert de ander begrijpen.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg mooi. Maar voor mij is dat dan zeg maar het soort van, bijna het begin. Hoe groot en omvangrijk dat ook is dat het begin. Want dan heb je nog zoiets als, verwachtingen.
Mm-hmm.
En eigenlijk vind ik dat het moeilijkste. Maar goed, dat is misschien een keer voor een andere podcast. Want je wil het niet, je weet dat je het ook niet mag verwachten. En uiteindelijk wil je natuurlijk toch altijd wel dat iets wederkerigs is. En dat je inderdaad erkend wordt voor of het nou je moederrol is. Hè? Dat je ook een keer wil horen van voor de the greatest mom. dat soort dingen.
Ja.
Dat vind ik het moeilijkst. Want ik vind soms dan, dit is zo belangrijk om jezelf te begrijpen, om anderen te begrijpen. En toch merk ik bij mezelf dat er altijd toch een soort van beloning ergens moet zitten.
Nou ja, dat is
daarvoor.
Onbewust dat stukje wat ik net zei, net zoals die helper die dat dan eigenlijk een soort van hunkering naar waardering.
Ja, precies.
Dat er zit altijd een soort van pijn die je verzacht wil.
En daarom zeg ik vaak inderdaad, zit daar in die twee modellen, zeg maar, hè, waar we het net over hadden, zit daar een bepaald soort antwoord in?
Nou, je krijgt daar zicht op. Dus dan zie jij van, oké, ik heb nu die verwachting, ik verlang dit. Dat probeer je natuurlijk altijd bij een ander te halen. Uiteindelijk is het nooit die ander natuurlijk. Die
nee, het moet het weer uit jezelf.
Moet het weer uit jezelf komen.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel hele mooie inzichten geeft. Dat je handelt en dat je het hoopt bij die ander te halen.
Ja. Maar dat vind ik dus ook interessant. Want het is waar. Hè? Aan het einde van, je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. En uiteindelijk heb je alleen maar... Hè, mm-hmm. Geluk moet je uit jezelf halen. En inderdaad de verwachtingen die je bij anderen hoopt te krijgen. Dat, uiteindelijk moet je dat ook zelf hebben, vinden. Mm-hmm. En dan kom ik, en toch, ga ik dan toch zeggen. En toch, dat is zo. En toch zou het leuk zijn...
Ja, als het zo makkelijk is.
Nee, het is er.
Ja.
Kijk, je kan dat toch bezitten. Je kan dat toch heel erg hebben. Maar het is toch ook het leuke in het leven als je dan... dat er ook mensen in je omgeving zijn, toch? Die toch wel eens leuk inspelen op jouw verwachtingen.
Verlangens.
Ja,
tuurlijk. Maar ik denk wel dat je... Helemaal prima, maar dan wel dat je er bewust van bent... Dat je dus niet continu bijvoorbeeld please-gedrag vertoont. Nee. Omdat je maar aardig gevonden wil worden. Dus je weet, op het moment dat jij ziet, ik vertoon please-gedrag. Dan kan je zeggen van, waarom doe ik dit nu eigenlijk?
Ja.
Wat wil ik van die ander? En kan die ander mij dat geven?
Ja.
Hè? Dat zou je wel...
Ja, nou hoop ik niet dat het gezien wordt als please gedrag bij de mensen waarmee ik...
Nee, ik geef maar even een voorbeeld.
Ja, snap ik. Nee, ik kan me voorstellen dat er wel in zit.
Net zoals ik bijvoorbeeld de helper de rol, dat ik continu aan het helpen ben om me aardig en me trots te voelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, bij jou is de harmonie. Bij jou is ben je, als ik kijk naar jouw persoonlijkheidstype, jij zal altijd de harmonie opzoeken.
Ja.
Dat vind jij heel belangrijk.
Ja.
Daar zou je alles aan doen.
Precies. Ja.
Dat is jouw diepste verlangen.
Ja, en dat is heel grappig. Want mensen die harmonie niet zoeken, daar kan ik heel moeilijk mee omgaan.
En door te zien dat jij dat hebt,
kan je
die ander die heeft weer iets heel anders wat hij belangrijk vindt. En kan je daar, dus in plaats van de deur dicht te doen van nou, dat jij dat niet hebt. En dus eigenlijk niet de ander niet te snappen. Kan je zeggen, heb jij dat dan niet? Wat is het bij jou? Wat vind jij bijvoorbeeld belangrijk?
Ja, zeker.
In plaats van het proberen dan jouw gevoel op te leggen aan de ander, dat hij dat ook zou moeten hebben.
Ja, en nu we het zo over hebben, zit ik ook wel te bedenken. Dit is natuurlijk een heel, met die enneagrammen, die human design, dat is gewoon echt een soort van, hoe noem je dat? Een pad wat je inslaat, wat je bewandelt. En...
geef je eigenlijk een soort van meer gebruiksaanwijzing.
Maar je moet wel constant nadenken. Dus als je voor het eerst zoiets ziet, denk je van, ja, wat ben ik aan? Je begint bij nul.
Pas ik in?
Precies. Dat dan weet wat je bent, weet je, dan ga je daarover nadenken. En dan ga je daar voorbeelden over nadenken. Dan ga je van, inderdaad... Blablabla. En dan ga je nadenken, ja, maar ik zou toch ook wat meer eens een keer of een helper willen zijn. Of wat hebben we nog meer voor?
Perfectionist.
Perfectionist. Winnaar. Mm-hmm. Ik zou best wel eens wat meer een winnaar willen zijn. Dat je daar natuurlijk mee aan de slag kan. Dat is natuurlijk dat zijn hele lange.
Ja.
Dat is natuurlijk niet in een week heb je dat voor elkaar.
Niet.
Dat is natuurlijk een hele weg.
Mm-hmm.
En dan heb je dat. Dan heb je ook nog natuurlijk dat je... Gaandeweg, dat laat je denk ik een beetje parallel lopen, dat je dat ook bij andere mensen kan gaan bekijken. Dus de mensen in je gezin.
Mm-hmm.
Ook weer een lange weg. Dat duurt natuurlijk ook weer eventjes.
Ja, zeker.
Dat is ook een weg. En als je daar dan weer bent, en dat heb ik dan ook weer met dit. Inmiddels heb ik ook wel geleerd over die verwachtingen en over inderdaad die verbinding. En als anderen geen verbinding willen. En weet je, dat... Inmiddels weet ik dat en zie ik dat en herken ik dat. En merk ik dat ik nu in dat proces bezig ben, hoe ik daar het beste mee om kan gaan. En soms kan ik het best accepteren als iemand het niet voor kiest om die verbinding aan te gaan. Of inderdaad dat iemand niet aan mijn verwachtingen, die verwachtingen teruggeeft. Dat het ineens voor mijn gevoel niet wederkerig is. Daar kan ik soms heel goed mee omgaan. Mm-hmm. En soms kan ik daar ook niet mee omgaan. Wat ik vind dat ik heel erg moet leren, is dat ik dat nu voel als een soort van, dat gaat nog niet goed. En dat moet dan beter. Terwijl ik eigenlijk vind, als ik het gewoon een beetje van een afstandje bekijk. Nou, je ziet het. Je bent ermee bezig. Mm-hmm. En jij zit nu gewoon midden in dat proces om daar beter mee om te gaan. En ik weet natuurlijk niet hoe lang ik het hierover ga doen. Misschien noem ik mijn 80ste het nog niet helemaal onder de knie. Maar dat denk ik wel dat ja, eigenlijk voor iedereen wel geldt. Iedereen is zijn eigen weg op die manier aan het bewandelen. En ik vind het soms zo... dat we er ook niet te hoge eisen voor onszelf aan moeten stellen. Dat is misschien meer wat ik probeer aan te geven.
Ja. Maar soms kan het wel fijn zijn. Jij ziet dan door met zoiets bezig zijn dat je dan hoge eisen aan jezelf stelt.
Ja, want eigenlijk wil je natuurlijk al bijna een soort Dalai Lama zijn, bij wijze van spreken.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het je helpt om bepaalde dingen zichtbaar te maken. Hè? Je voelt eigenlijk wel precies van binnen van, nou, dit past bij me, dit past niet bij me. Of dat... Dat voel je wel, maar toch is het soms moeilijk om daar uiting aan te geven. Zit er iets in de weg? En op het moment dat je dus dit soort systemen, dit soort tools gebruikt, krijg je woorden aangereikt. Waarvan je denkt van, nou, dat is het. Dat is het. En vallen er kwartjes.
Ja, precies.
Om ook weer een voorbeeld te geven, om wat mij ook heel sterk geholpen heeft bij het nemen van beslissingen. Met het systeem van Human Design, is dat ik nam altijd mijn beslissingen. Dan wachtte ik zeg maar een beetje af totdat ik een goed gevoel bij had. En dacht, yes, nu moet ik het doen. En dan deed ik het. Ja. Dus op het hoogtepunt eigenlijk van die emotionele golf, zeg maar. Ik wachtte en net zolang tot ik echt een heel goed gevoel erbij had. En dacht, ja, nu doe ik het. Terwijl, zo deed ik het eigenlijk. Grotendeels. Terwijl ik ook wel eens op een andere manier beslissingen heb genomen, had ik het opgeschreven. Dacht ik, nou, even voelen of het echt wel bij me past. Ga ik er nog een nachtje over slapen? En dan ging ik het nog eens een keer bekijken, denk ik. Het voelt nog steeds goed. Nu doe ik het. En nu, achteraf bekeken, zijn eigenlijk dat wel de beste beslissingen die ik heb genomen. De beslissingen waar ik ook echt helemaal achter stond. En Human Design geeft ook aan dat doordat ik... Mijn zeg maar innerlijke autoriteit is zeg maar die emotie. Dat betekent dat ik dat die zeg maar een leidraad voor mij is om daarnaar te luisteren. Dus door echt die hele emotionele golf af te wachten. Dus door er een nachtje over te slapen als ik ergens een keuze in maak. Dat ik dan tot beste keuze kan komen. Maken. Ja, dus echt ook af te wachten dat je dat een beetje minder gevoel hebt. En dan echt zo'n piekmoment van emotie. En dat dan... En dan je besluit te nemen.
Ja.
Weet je, en voorheen deed ik dat maar lukraak en deed ik maar wat. En door je nu hier bewust van te zijn voor mij de beste manier is om een beslissing te nemen. Denk ik van ja, dat is het inderdaad.
Ja.
En kan ik dat dus ook heel bewust zo op die manier gaan inzetten.
Ja.
Dan door maar weer wat te doen en weer een manier toe te passen.
Ja.
Dus zowel het Enneagram als het Human Design geven woorden aan wat je voelt. En er vallen gewoon heel veel kwartjes als je daar meer inzicht in hebt. En het is gewoon heel mooi om dat
zo te ervaren.
Nou zeker, ja. Ja.
Nou mooi Alexandra. Je hebt een heleboel... informatie om over na te denken.
Ja, zeker.
Waar kunnen mensen iets... plaats jij iets op de...
Nou, vind je het leuk? Zou je eens willen weten van... Nou, wat voor een chart... hoe jouw design er uitziet. Dan zal ik een linkje plaatsen. En dan kan je je gegevens invullen. En dan krijg je zo'n hele mooie bodygraph of chart. Hoe ze dat ook noemen. En je zal, als je die chart voor het eerst ziet, ik had dat een jaar geleden, ik dacht, wat is dit? Is dit Chinees? Dan denk je, wat staat hier allemaal? Dan kan je me best een berichtje sturen als je even een korte uitleg erover zou willen hebben. En dan, of op mijn site kan je er ook, heb ik filmpjes geplaatst, dan kan je er ook iets meer over te weten komen. Laat je het vooral niet overweldigen. Het allerbelangrijkste is om te zien wat voor type je bent, dat geeft al heel veel inzicht. Dus alleen al te zien, nou, ik ben dat type, geef je een flinke eye-opener, denk ik.
Precies, een eerste stap aan het vinken zetten.
En het is helemaal, dus eerst ga je jezelf bekijken. En later is het, bij ons in het gezin is het heel leuk om te zien. We hebben allemaal verschillende types, dus dat is, dat is helemaal leuk. Dat je echt een hele verschillende dynamiek hebt, omdat je allemaal hetzelfde bent. Dus je kan dus later ook van je kinderen of van je man, kan je de charts opvragen. En dus even naast elkaar leggen en zien van, oh joh, zo verschillend zijn wij. En geeft hele nieuwe inzichten.
Hartstikke leuk.
Ja.
Ik zeg doen.
Nou, dankjewel voor het gesprek.
Ja.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dan heb je de generator. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. We hopen dat je genoten hebt en dat je een beetje herkenning vindt in de verhalen die wij met jou delen. Wil je op de hoogte blijven van de allernieuwste aflevering? Abonneer je dan. We zouden het heel fijn vinden wanneer je een review achterlaat. En mocht je ons nou willen volgen, dan kan dat via het Instagram-account Mama Laat Los. En voor nu een hele mooie dag toegewenst en tot een volgende keer.